En nu zijn jullie aan de beurt. Jullie zijn van tevoren daarop geprepareerd dat jullie vragen mogen stellen. Dus er zullen vast wel vragen zijn. En daarvoor is nu gelegenheid. Paul. Ik zal even kort herhalen, anders dan, want vaak vallen die vragen weg dan bij de opname. Spreekt hij ze aan als christenen of spreekt hij ze aan als Israël? De moeilijkheid is, dat hele concept christenen is natuurlijk hier totaal niet in beeld. Dat komt pas in Handelingen heel geleidelijk. En voor zover ik weet, worden Joodse mensen die de heer Jezus aangenomen hebben eigenlijk nooit christenen genoemd in het Nieuwe Testament. Het waren die mensen in Antiochië. Gelovig uit de volkeren. Nou wil ik daar niet zo precies de scheiding trekken. Maar christenen, dat zijn de mensen uit de volkeren die Jezus als de Messias en als hun heiland hebben leren kennen. Dus eigenlijk hier kan je zo'n vraag helemaal niet stellen. Die vraag is nog niet aan de orde. Je kunt het zo samenvatten. Ze worden hier aangesproken als volgelingen van koning Jezus. Want dat zijn ze. Het zijn discipelen. En discipelen is een raar Latijns woord. Dat heeft Luther nog niet eens gedaan. Dat komt uit de Latijnse Bijbel. Vergeet het. De moderne vertalingen hebben het ook niet meer. Leerlingen of volgelingen, dat is het. Ze worden hier aangesproken als volgelingen van de Messias. En daarin zijn ze het prototype voor ons allemaal. Want wij zijn ook volgelingen van de Messias. Maar natuurlijk worden ze ook aangesproken, want alle volgelingen van de Messias in dat moment hoorden tot Israël. Ze worden ook aangesproken als Israëlieten, want het ging over hun tempel die verwoest zou worden. Zij waren nog lang niet toe aan de gedachte, oh, wij als christenen, dat woord kenden ze niet eens, begrip kenden ze niet, wij als christenen hebben met die tempel niks meer te maken. Dat is pas een idee van veel en veel later. Die tempel was hun identiteit. Je merkt dat nu ook weer bij Messiasbelijdende Joden. Ik ken er die van harte alles hetzelfde geloof als ik. Maar het zijn Joden, ze onderhouden de feesten, ze onderhouden de Shabbat. Ze besnijden hun zoontjes en ze zien vurig uit naar de tempel. Daarvoor zijn het Joden. Wij moeten in ons hoofd die scheiding van Joden en christenen, alsof dat twee verschillende religies zijn, eigenlijk proberen weg te doen. De heer Jezus is niet gekomen om een nieuwe godsdienst te stichten, om zo te zeggen. Hij is de vervulling van de belofte aan Israël. Wat je moet zeggen is, er zijn verschillende groepen in deze wereld. Er zijn heidenen, er zijn Israëlieten die de Messias niet hebben aangenomen. Er zijn Israëlieten die de Messias wel hebben aangenomen. En er zijn ook mensen uit de volkeren die de Messias van Israël leren kennen als hun heiland. Je hebt dus Messias gelovige mensen en je hebt Messias niet en niet Messias gelovige mensen. Of ze nou Joden of heidenen zijn. En zo moet je ze hier bezien. Het is dus niet of-of. Zij zijn het prototype van de discipelen, de volgelingen van Jezus. Maar die eerste volgelingen van Jezus voor lange tijd, nou ja, lange tijd, maar waarschijnlijk enkele jaren, waren alleen maar Israëlieten. Maar het is dus niet zo dat zij een prototype waren van Israël als onderscheiden van de gemeente. Daar is geen sprake van. Ja, ik weet precies waar het nou uitkomt, maar vertel het maar. Precies. Nee, meneer, daarmee geef ik het zelf al aan. In dit vers gaat het niet over Israël als zodanig. Het is zeker waar dat de Joden, omdat ze Joden zijn, vervolgd zijn door alle eeuwen heen. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Want de allerbelangrijkste redenen waarom Joden vervolgd zijn in de afgelopen 20 eeuwen, terwijl ze helemaal geen volgelingen van Jezus waren, de massa van hen, was nou juist omdat ze geen volgelingen van Jezus waren. Dat is precies het omgekeerde. Ze zijn door christenen vervolgd. Denk erom, het antisemitisme, de jodenvervolging, die begint zo gauw de christenen vrij zijn van het Romeinse juk. De eerste maatregelen tegen de joden worden uitgevaardigd door het concilie van Nicea in 325. Praktisch al het antisemitisme komt voort uit het zogenaamde christendom. En pas in de laatste twee eeuwen is dat antisemitisme geseculariseerd. Maar het antisemitisme van Hitler was niet denkbaar zonder het antisemitisme van Luther, historisch gesproken. Dus dat is precies het omgekeerde. Hier gaat het om de volgelingen van Jezus, Joden of niet-Joden, maakt niet uit, die vervolgd worden. En als zodanig, omdat ze volgelingen van Jezus zijn. Dat is een heel andere kwestie dan dat Joden door zogenaamde christenen vervolgd werden omdat ze Jezus niet wilden aannemen. Dus dan moet je hier totaal niet in betrekken. Trouwens, tussen twee haakjes. Ik zei Willibrord, maar er was er nog eentje die veel eerder het evangelie is komen brengen binnen wat nu Nederland is. En dat was een messiasbelijdende Jood. Nou, dan ben ik nou benieuwd of iemand dat weet. Als ik het zeg, dan zeg je, oh ja, want een heleboel van jullie kennen de naam wel. Allereerst, lang voor enkele eeuwen voor Willibrord. Op Nederlands grondgebied kwam hij het evangelie verkondigen. Wat zeg je? Nee, die is zelfs na Willibrord. Geef die, oh jongen, geef niet. Die is 754 gedood. Dat was dus na Willibrord en niet enkele eeuwen ervoor. Wie weet het? En hij was, leert de geschiedenis van Joodse afkomst. Dus in Nederland is het evangelie begonnen met een Joodse man. Wie? Zegt er iets doms, mag best. Liever dan dat je niks zegt. Ik zou het zo leuk vinden als iemand het nou zei. Lydia ook niet. Wie? Sint-Servatius. Nooit van gehoord. In Maastricht heb je de Sint-Servaas. De mooiste, grootste kerk van Maastricht is de Sint-Servatius. Daar ligt hij ook begraven. En ja, het is maar een klein hoekje. Het is Limburg. Maar toch, het was op Nederlands grondgebied. En lang voor Willibrord is daar al het evangelie verkondigd door een man van Joodse afkomst. Het zijn al een klein detail, heeft verder met het verhaal niks te maken. Maar het is toch wel treffend dat zo iemand hier het evangelie is komen brengen. Zoals Paulus dat gedaan heeft in Griekenland en andere plaatsen. Ook een messiasbelijdende Jood, zouden wij zeggen. Nou, volgende vraag. Michiel.
De krachten van de toekomstige eeuw.
Ja. Ja.
Dat zijn de tekenen en wonderen toch die de Heer.
Amen.
Werkt.
Ja.
En noemt de schrift wel de kracht van, ja, de toekomstige eeuw.
Ja.
En daarom denk ik dat we inderdaad zo vlak bij aan die rand zitten. Hè? Vlak voor die toekomstige eeuw.
Nee, die conclusie lijkt me niet gerechtvaardigd. Ik zal proberen. Het staat in Hebreeën 6, vers 5. Daar wordt meermalen in de Hebreeënbrief gesproken in het woord toekomstig. De toekomstige goederen. Het heeft altijd te maken met de Messiaanse eeuw. De toekomstige stad, nog een paar, maar ook onder andere de toekomstige eeuw. En de krachten van de toekomstige eeuw, dat betekent, het zijn eigenlijk krachten, tekenen en wonderen die thuis horen in de eeuw van de Messias. Wanneer de Messias zal komen, dan zegt bijvoorbeeld Jesaja 35, dan zullen er geen blinden meer zijn, geen lammen meer zijn. Dan zal één grote genezing zijn. Maar die krachten van de toekomende eeuw, die werken nu ook al nog niet in die mate waarin we dat graag zouden willen, maar ze zijn er meer dan sommigen denken. Kun je dat nog volgen? Niet zoveel als we zouden willen, maar meer dan sommigen denken. Maar dat is niet iets van de eindtijd. Dat is mijn kleine correctie als je mij toestaat. Je bent bestond 2,5 jaar ouder, dus daar moet ik er rekening mee houden. Maar als je mij toestaat, dat is het niet alleen maar voor de eindtijd. Er is in Hebreeën 6 geen enkele reden om te denken dat is iets van de eindtijd. Die krachten waren er altijd. Die zijn er alle eeuwen door geweest. We hebben er niet altijd gebruik van gemaakt. En je zou hoogstens kunnen zeggen, er is misschien alweer meer oog voor gekomen. Maar ze waren er in het boek Handelingen. En ze zijn er in vele eeuwen van de kerkgeschiedenis geweest. Als mensen er maar geloof voor hadden en er oog voor hadden, dan functioneerden die krachten van de toekomende eeuw. Heel veel wat we noemen heiligen in de Oosters-Orthodoxe en de katholieke kerken, daar worden heel veel van die wonderen van verteld. En als nou maar de helft van die wonderverhalen waar is, dan is er toch nog een heleboel. De heilige Irene in Griekenland. Wauw, als 10% waar is van alles wat over haar verteld wordt, dan was het een ongelofelijke kanjer van een vrouw in wie de krachten van de toekomstige eeuw op wonderbare wijze zichtbaar zijn geworden. Maar ze zijn er in alle eeuwen geweest. Ook in de dagen van Luther, in de dagen van Augustinus. Mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel op hadden met wonderen en tekenen. Maar die geloof hadden op bepaalde kritieke momenten toch op die krachten een beroep te doen. En dat in hun leven ook hebben ervaren. Dus dat is mijn enige correctie. Het is niet alleen van de eindtijd. In deze eeuw zie je een glimp van de krachten van de toekomende eeuw. En die glimp is groter dan sommigen denken. En minder groot dan sommigen zouden willen. Nou, ik heb het voor de derde keer gezegd. Ik vind het een mooie zin namelijk. Wie nog meer? Renate.
Is er een belangrijk verschil tussen vers 5 en vers 11? Want
Ja, ik denk verderop in dit hoofdstuk. Ja, je vraagt het verschil tussen vers 5 en vers 11. Valse Christus, de valse profeet. Als je kijkt naar vers 24 in hoofdstuk 24. Dan staat er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En die worden daar zodanig in één adem genoemd. Dat daar blijkbaar niet veel verschil tussen gezien wordt. Het verschil is. Een profeet hoeft niet per se te claimen dat hij de Christus is. Maar wel iemand die claimt dat hij een bijzondere of zelfs een unieke toegang tot God heeft. Maar een valse Christus is nog een beetje erger, want hij zegt ik ben Jezus.
Ja, maar zit daar dan een chronologische?
Nee, dat hoeft niet. Nee. Ik zie niet zoveel chronologie in vers 3 tot 14. Behalve in het onderscheid van dit is het begin van de weeën, dit is nog niet eens de eindtijd. En die dingen die speciaal met de tijd van het einde te maken hebben. Je kijkt alsof je niet met me eens bent en dat mag. Oké, dat mag. Jouw naam weet ik niet, maar je bent wel in de buurt.
Dat het geslacht niet voorbij zou gaan voor de kans geschiet.
Ja. Ja. Ja, eigenlijk gaat het vooral over. Een aantal versen heb je genoemd waarin de discipelen worden aangesproken. Alsof zij dat allemaal zelf zullen beleven. En dan in vers 34 staat dan ook nog eens een keer. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. De theologen die spreken graag van de naerwartungsstellen. Je weet, theologie is vooral een Duitse aangelegenheid. Lijkt het wel in de westerse wereld. Naerwartung, dat betekent verwachting op korte termijn. En dit zou dan een van die teksten zijn. Want zie wel, Albert Schweitzer ook, zie wel, Jezus heeft verwacht dat het heel spoedig zou gebeuren. Deze generatie zou dat nog meemaken. En zo staat er in vers 34 dit geslacht. En bovendien, hij spreekt de discipelen aan alsof ze dat allemaal persoonlijk zullen meemaken. Nou wil ik niet te veel vooruitlopen op de volgende keer, want dan moet ik ook nog iets te doen hebben. Maar vers 34 betekent niet deze generatie in de zin van, zoals bijvoorbeeld Hal Lindsey dat beweerde, deze 40 jaar. Er verscheen in 1988 aan het begin van het jaar een boekje, 88 redenen waarom Jezus in 1988 zal terugkeren. Die man die dat schreef, die heeft er goud aan verdiend, die had er alle belang bij dat het niet klopte, dat boekje, als je snapt wat ik bedoel. Want anders had hij niks aan zijn geld gehad. Hij bestond het om het jaar erop een boekje te publiceren, dat is echt waar. 89 redenen waarom Jezus in 1989 zou terugkeren. Ik had gedacht dat hij elk jaar weer een nieuw boekje zou schrijven, maar dat is toch niet gebeurd. Maar een van de belangrijke redenen waarom het 1988 zou moeten zijn, is dat omdat het precies 40 jaar was na 1948. Nou, en alle rekenaars en puzzelaars op dit gebied, die houden natuurlijk van dit soort hoogstandjes. 1948, de stichting van de staat Israël, daar is de eindtijd begonnen, precies 40 jaar later, 1988. En ik weet zelfs mensen uit mijn zeer nabije kring, mensen tegen wie ik hoog opkeek, die erg onder de indruk waren van die berekeningen. Dus al diep teleurgesteld waren toen het in november 88 niet doorbleek te gaan. Het komt een beetje doordat de Engelse Bijbels inderdaad hier zeggen, this generation. En als je dat dan letterlijk opvat in de zin van een generatie, zeg nou maar een periode van 30, 40 jaar, ja, dan krijg je dat. Maar wat hier staat, dit Griekse woord, betekent geslacht, zoals je ook spreekt over de geslachten van de mensheid. Over letterlijk, het woord kan ook betekenen soort. Het is dit woord of een direct verwant woord dat de Heer Jezus bijvoorbeeld gebruikt als het gaat over de uitdrijving van demonen. Dan zegt hij, dit geslacht, namelijk deze soort demonen, vaart niet uit dan door bidden en vasten. En zo zegt hij hier, in mijn optiek, dit soort mensen, waar ik het nou over heb, die blijft bij jullie. Denk er maar niet dat daar ooit vanaf komt. Die hou je bij je tot aan de wederkomst aan toe. Ik geloof niet dat je uit dit vers, zeker het woord betekent het niet per se in vers 34, zou moeten afleiden dat de Heer Jezus geloofde dat hij nog binnen een generatie zou terugkeren. Ik heb al eerder gezegd, in hoofdstuk 24 en 25 geeft hij duidelijk aan in de gelijkenissen mijn Heer vertoeft te komen. Het duurt allemaal veel langer dan je had gedacht. En dat hij hen aanspreekt, hij spreekt hen aan als prototype voor al de volgelingen en discipelen van het koninkrijk in heel deze bedeling. Daar zie ik op zichzelf helemaal geen moeilijkheid in. Hij spreekt hen aan als de vertegenwoordigers van al degenen die nog zouden volgen als discipelen van Jezus vanaf deze woorden tot aan de wederkomst. Vree, ben je tevree? Dat is mooi. Volgende.
Het gaat wel over de vijgenboom Israël, toch? Dus dat geslacht...
Ja, maar jullie willen allemaal al over de volgende keer weten. Ik moet nog wat te doen hebben dan. Ja, het gaat over de vijgenboom. We komen vanzelf bij die vijgenboom. Maar alles op zijn tijd. Kees.
Vers 9
dan. Nee. Tuurlijk. Tuurlijk. Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat in Nederland, wat een christelijk land is, waar het wel meevalt met die christenvervolging, dat je zou kunnen denken, nou, dat slaat zeker niet op ons. Maar elk land dat nu een christelijk land is, of was het ooit niet. Ooit is het evangelie hier gekomen en toen kwam het met veel strijd en moeite en met vervolgingen. En toen zijn ook de gelovigen verdrukt. Dus dat bedoelde ik alleen maar met dat jaar 700. De christenen zijn onder alle volkeren verdrukt. Ook onder die volkeren die later in grote getale christenen werden. En jij hebt natuurlijk volkomen gelijk. Landen waar dat vroeger niet het geval was, daar zou dat zomaar kunnen veranderen. Wij leven vandaag in het postchristelijk tijdperk. Je zou kunnen zeggen dat christendom in Nederland, dat speelt zich af tussen het jaar 700 en 1950, ruwweg gesproken. Want we beleven na de Tweede Wereldoorlog een geweldige ontkerstening. Waardoor je vandaag niet meer kan zeggen dat Nederland als zodanig een christelijk land is. En zelfs de christenen zijn in verregaande mate geseculariseerd, zoals wel bleek uit de resultaten van de recente verkiezingen. En dat betekent in zo'n situatie kan theoretisch, maar ook praktisch, zouden weer nieuwe christenvervolging kunnen uitbreken in een bepaalde vorm. Dus wat hier staat, geldt voor heel deze periode. De volgelingen van Jezus worden verdrukt. Dat is de normale gang van zaken. Paulus schrijft aan Timotheus, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dus als je niet vervolgd wordt, dan betekent dat je niet godvruchtig leeft. Volgens de logica. Alle die godvruchtig leven zullen vervolgd worden. Dus als je niet vervolgd wordt, dan leef je niet godvruchtig. Want dat is de consequentie. Een consequente navolging van Christus levert tegenstand op. Dat hoeft niet altijd gevangenschap te betekenen of geweld. Maar dat kan ook betekenen minachting en spot. In wat voor vorm dan ook. Dus je hebt volkomen gelijk. Dit principe dat we hier geven geldt voor de hele... Want de koning is aanwezig. Kijk, als de koning straks zal regeren, zal hij, zoals de profeet het zegt, elke ochtend uit zijn wereldrijk alle goddelozen uitroeien. We leven vandaag onder een zogenaamde indirecte regering van God. Een directe regering, dat is waar de boosdoeners meteen in de kraag gevat worden. Net als in Haren, een paar dagen geleden, lik op stuk, pak ze meteen beet en stop ze meteen in de gevangenis. Dat is een directe regering. Indirecte regering, dat betekent het kwaad wordt helemaal niet gestraft. Het lijkt zelfs alsof het voordelig is om boosdoener te zijn. Die hebben succes in deze wereld. Het kwaad lijkt wel bewoond. Dat is het probleem van Asaf in Psalm 73. Hoe kan dat nou? De goddeloze gaat het voor de wind en de rechtvaardigen hebben het zwaar. Dat is nou een indirecte regering. En dat betekent pas aan het einde, het staat ook in Psalm 73, Asaf zegt, totdat ik op hun einde lette, dan zie je de goddelozen worden uiteindelijk wel degelijk gestraft. En de rechtvaardigen worden wel degelijk beloond. Alleen dat kan lang duren. En nu de koning afwezig is en dat koninkrijk aan onze handen is overgelaten, gebeuren zulke dingen dat de goddelozen het dikwijls voor het zeggen hebben. En dat zelfs onder de christenen valse leerlingen ontstaan. Dat zelfs onder de christenen de wetteloosheid toeneemt, onder de zogenaamde christenen. En dat dus vervolging kunnen uitbreken, dat het de goddelozen goed lijkt te gaan en de rechtvaardigen worden vervolgd. Dat hoort bij een indirecte regering. En straks als de Christus terugkomt, dan zullen de rollen zijn omgedraaid en hebben we te maken met een directe regering. Nou, eens kijken. Nog één vraag. Ja, het evangelie, het woord eeuwig zegt het al, heeft altijd betekenis. Is het niet Openbaring 14? Het heeft altijd betekenis en kracht. Alleen het is een soort minimum evangelie. Het minimum in die zin dat het in dat evangelie gaat over God als de schepper van hemel en aarde. Nou, zelfs dat is natuurlijk al vandaag zeer betwijfeld. Maar het gaat over de grootheid en de majesteit van God. God laat niet met zich spotten. Het evangelie is dat je mensen op kan aanspreken. Denk erom, er is een God die alle dingen gemaakt heeft, die jou gemaakt heeft, die jou op een dag ter verantwoording roept. Dat is een soort kern. Dan ben je nog helemaal niet toe aan de Heer Jezus en aan het werk dat hij heeft volbracht en aan het koninkrijk dat hij zal vestigen. Dat komt allemaal bij. Dat eeuwige evangelie, dat is een soort minimum waartoe het evangelie teruggebracht wordt als alle verkondiging bijna uitgeroeid is. Dan is dit altijd nog de kern. God als de schepper en onderhouder van alle dingen waar je nooit meer zomaar omheen kan. Maar dat is dus veel minimaler dan het evangelie van het koninkrijk of het evangelie van Gods genade voor zondaren. Nou, ik denk dat dat mooi genoeg was. Laten we samen nog de Heer danken. Heer Jezus, wat is het geweldig dat u in zo duidelijke woorden, en er komen nog veel meer duidelijke woorden in deze hoofdstukken, tot uw discipelen gesproken hebt over de dingen die zouden gebeuren. U bent vele, vele dingen, maar u bent ook profeet. En dat zien we in deze hoofdstukken. U hebt zomaar een enkele woorden aangegeven wat zo kenmerkend is voor deze 20 eeuwen die nu al zijn verlopen sinds dat u deze woorden hebt uitgesproken. Wetteloosheid, vervolging, valse christenen en profeten. Maar ook een evangelie dat door niets en niemand kan worden tegengehouden. Heer, het is zo bijzonder dat na 20 eeuwen dat evangelie nog steeds massaal verkondigd wordt. Het lijkt haast wel massaler dan ooit. Zodanig dat zelfs de laatste volkeren bijna bereikt zijn met dat evangelie. En daar zien we de verantwoordelijkheid van de mens die faalt in alles wat hem is toevertrouwd. En tegelijkertijd uw genade en goedheid. De goedheid van God. Die zijn hand over alles houdt. En die de geschiedenis voortstuwt naar haar voleinding. De plannen van God zullen verwerkelijkt worden ondanks alle ontrouw van de mens. Zelfs van die mensen die zich christenen noemen. Heer, wat een bemoediging is dat. Zo hebt u het tot uw discipelen gezegd en over hun hoofden heen tot zoveel generaties die zouden volgen en nu ook weer tot ons. We zien uit naar alles wat nog gaat komen in deze hoofdstukken. Help ons om het te verstaan en het te verwerkelijken. Help ons om trouwe volgelingen van u te zijn. Getuigen voor uw naam. Heer, zegen ons. Ieder van ons, we komen hier uit allerlei richtingen, uit verschillende kerken en kringen. Zegen ons, Heer, en wees ons nabij. Maak ons trouwe getuigen voor uw naam. Tot uw eer. Amen.